wil proberen in kort bestek. Een sector van ons beleven een beetje in kaart te brengen. Wat van beslissende betekenis is van ons voor ons leven. En waar eigenlijk nog bijzonder weinig aandacht aan gegeven wordt. Dat is de kwestie van de taal. Gisteravond had ik het voorrecht om op tafeltje te zitten waar Oscar een beetje aan het vertellen was. Van zijn leven. Ja, van zijn leven. En dat ging voor een groot deel over de taal. Helpt niet.
Dat weet ik.
En misschien is het goed om er ietsje van te weten. Het is een heel gebied. Je kunt er je hele leven mee bezig zijn. Dan weet je er nog weinig van. Maar als je een paar principes weet, is het altijd de moeite waard. Wat ik vertel is eigenlijk voor een heel groot gedeelte op gang gekomen door Chomsky, de taalgeleerde Chomsky. Een Poolse Jood. Omdat hij een Jood is heel belangrijk. Want die was toch gebed in de grote traditie. En die heeft kunnen aantonen, hoe dat bewijs is, dat is een beetje te omslachtig en te ingewikkeld om te vertellen. Maar die heeft dus wetenschappelijk kunnen aantonen dat een kind geboren wordt met voorkennis. En die voorkennis omvat alles. Echt alles. En als die dan geboren wordt en opgevoed wordt, dan wordt uit dat geheel van dat alles, daar wordt een heel vreselijk klein gedeelte wordt geactualiseerd door de ouders, dat ze opvoeden, dat ze het land waar die geboren is, de cultuur, de taal van het land. En dat kleine gedeelte, dat hele kleine gedeelte, dat is het raster, matrijs, heel fijnmazig matrijs, van voorstellingen, waar de mens de wereld in ervaart. Moeten jullie nou eens even goed beseffen wat dat zeggen wil. Je ervaart de wereld dus met dat hele kleine maaswerk wat je geactualiseerd hebt als mens. Al je ervaringen, hè? Mind you, al je ervaringen, die zijn afhankelijk van dat hele kleintje, kleine maaswerkje, zeefje. Waarmee je ervaart. Dus één ding is dat je zorgvuldig met je taal moet zijn. Ja, en een van de kenmerken van tegenwoordig is dat ik heb laatst een uitnodigingsbrief gekregen om een lezing te houden over zenmeditatie. En die luidde als volgt. Beste Maarten, ik ken de man helemaal niet. Ja, beste Maarten, wil jij, je weet wel, iets doen over zen?
Letterlijk zo?
Letterlijk zo. Ik neem dat natuurlijk niet aan, hè. Ik bedoel, daar bemoei ik me niet mee. Maar dat is gewoon... Zo gaat dat. Uit meditatie kring.
New Age.
Ja. Maar het gaat natuurlijk ook veel verder. Wat komt nou in zicht? Dat een kind opvoeden, dat is niet niks. Want je bent als ouder dan wel degene die de hoofddader is in het drama van de minimalisering van je mogelijkheden van het kind. Als je ouders hebt die wijde belangstelling hebben. En dus ook een ruime woordenschat. En dat kind krijgt dus de gelegenheid om in de gevoelige periode waarin dat gaat, dat maaswerk, dat grid, het raster, te vormen. Dan krijgt hij dus een aanmerkelijk groter maaswerk mee. Daar heeft hij helemaal geen moeite voor gedaan. Dat krijgt hij mee. En een groter maaswerk heeft ook een grotere omtrek. Een grotere omtrek heeft dus ook contact met een grotere buitenomtrek. Waar blijven we nou met onze menselijke rechtvaardigheidsgevoel? Hè? Er zijn hele strijdperken over geweest. Hè? Alles moest voor iedereen gelijk zijn. Er is er een geleerde hier in Holland geweest, die heeft de euvele moed gehad te zeggen: mensen, wat praten jullie over? Die wist dit. Dus let op je taal.
Wat wist hij precies?
Hij wist dat die ongelijkheid gewoon er was. Als de ene stel ouders zo is en het andere stel ouders zo, dan is dat zo. Want als je later, hè, als je dan al veel ouder bent, als je dan aan dat grid, aan dat maaswerk nog wil uitbreiden, nou, daar moet je je leven dan aan geven. Want het gaat heel moeilijk. Dan is die gevoelige leeftijd voorbij. Je kunt er wel wat aan doen. Maar daar moet je dus dan je aandacht allemaal aan geven. En meditatie, wat heeft dat er nou mee te maken? Meditatie is een mogelijkheid om buiten het grid om contact te maken met de werkelijkheid. Niet meer, niet minder. Dat is een mogelijkheid. Maar je ontkomt niet aan de wetmatigheid van het grid. Want als je je dan gaat uitdrukken, zit je in je grid vast. Dan zit je aan je grid vast. Dan zit je aan je... aan je grid. Grid gespeld G-R-I-D. Rooster, maat, ja. Dat is dus...
Ja,
aan het ja. Daar zit je aan vast. Dus je kunt wel, door meditatie, kun je direct waarnemen. Maar mind you, dan is het dus ook niet in beelden, hè. Dat is ook al een oud gegeven in de mystiek. Echte mystiek is beeldloos. Maar mens is zo gebouwd dat hij dat mede wil delen. En dan is hij weer aangewezen op zijn grid. Dus het is heel belangrijk om een weg te hebben die dus buiten dat, buiten die onrechtvaardigheid omgaat. Maar je zult het nooit kwijtraken. Want als je gaat uitdrukken, dan zit je vast aan die, dat maaswerk waardoorheen jij, die voorstellingen, waardoorheen jij je dus met de ander verhoudt. En dus communicatie hebt. Dit wat ik nu verteld heb, hè, dus een heel klein stukje, dat maakt dus, als je hiervan bewust bent, dat je niet meer zo van je weet wel, hè? Dat je dat alvast niet meer doet. Dat je probeert bewust te maken van wat wil ik zeggen, zodat je even waakzaam bent bij het gebruiken van woorden. Ten tweede, dat je probeert achter de brei die je heel vaak toegediend krijgt te horen wat daarachter plaats heeft. Dus als je vragen krijgt of iemand vertelt je wat, hè, dat je zo luistert dat je ook hoort wat die ander wil zeggen. Het is dus allemaal indicatie naar waakzaamheid, zorgvuldigheid. En ook vooral, heel erg vooral, voorzichtigheid. Wat natuurlijk allemaal neerkomt op aandacht. En die prikvraagjes, hè, die zo vaak komen, die zijn, dat zijn zo van die steentjes die uit het grid gevallen zijn. En die hebben eigenlijk geen betekenis. Zo iemand die die vraagjes stelt, die is met heel wat anders bezig. Maar het is heel moeilijk om achter al die steenbombardementen te horen wat die mens nou eigenlijk bedoeld. Hè. En dat is ook weer iets. Daar moet je dus mee leren leven. En natuurlijk niet willen wat niet kan. Hè. Iedereen heeft zijn grid meegekregen. En daar moet hij mee leven. Het kan een beetje opgerekt worden doordat je droomtaal die daar niet helemaal aan vast zit, die kan het een klein beetje oprekken. Maar dan moet je daar ook weer aandacht aan geven. Hè? Ja, en dan natuurlijk niet op die sentimentele manier die we heel vaak meemaken van over mooie dromen en wat betekent het, maar dus op de beelden ingaan. De beelden zelf. Het is heel belangrijk. Want zoals je je uitdrukt in de taal, zo vorm je jezelf op den duur. als dat dus rigide is, dan word je ook rigide. En je kunt natuurlijk proberen om daarin een klein beetje beweging te brengen. Doordat je er zorgvuldig mee omgaat. Dan werk je aan je eigen vorming. Eerst hebben je ouders het gedaan, soms nog leermeesters, maar de ouders hebben een heel fundamenteel gedeelte gedaan. En op het moment dat je gevoelig was. Maar je kunt dus, als je er één keer bewust van bent, dan kun je daar nog iets aan doen. En dan kun je alles gebruiken. Ja. Veel in de natuur zijn helpt heel goed. Want daar kom je dus allerlei beelden en vormen tegen die nog niet door de mens bespeeld zijn. En wat natuurlijk heel belangrijk is, is de stilte te zoeken. Eerst in jezelf, maar ook buiten je. Dus alles wat stil is, en dat hoeft niet te zijn dat er afwezigheid van geluid is, maar wat stil is. Wat niet een appel op jou doet. Wat voor zichzelf leeft. Zodat je dat in jezelf een kans geeft om tot stilte te komen. Want daarin kan het beeldloze een kans krijgen. En dat is de enige weg langs het grid. Hoewel je dan met die handicap blijft zitten, dat als je met een ander erover spreekt, dat je dan weer vast zit aan je grid. Dat is wat de taal betreft. Dan wilde ik nog een paar andere zaken aan de orde stellen. En dat is, hoe ga je met je fijnere lichaam om? Het zijn geen bovenzintuigelijke lichamen, maar het zijn fijnere lichamen. Wij zijn gewend om allerlei werkingen aan het orgaan vast te knopen. De oefening van die inwendige organen en enfin, talloze van die oefeningen. Maar blijf daar niet op gefixeerd. Want die inwendige organen hebben een matrijs waaruit ze ontstaan zijn. En als je aan de matrijs kunt werken, dan ben je veel directer bezig. Ook die matrijs is een afgeleide natuurlijk, zoals je hele leven afgeleid is. Elk leven is vergankelijk, dus alles wat met het lichaam te maken heeft, ook de fijnere lichamen zijn vergankelijk. Al is hun sterfperiode verschillen, hè? Het grofstoffelijk lichaam, dat is dus vrij snel, het levenslichaam, astraal lichaam en mentaal lichaam, die hebben andere periodes van afsterven, mentale lichaam, dat kan een paar honderd jaar duren. Dat is weer afhankelijk van hoe die mens geleefd heeft. Maar waar het nou eigenlijk om gaat voor ons, is hoe ga je ermee om? Waar leg je je accent? Blijf je bij de organen, spieren, fijn, alles wat er is? Of geef je aandacht aan die fijnere voorstadia die er zijn en die eigenlijk de principes zijn volgens welk jouw lichaam opgebouwd is? Dan kom je natuurlijk in een veel groter gebied terecht. Maar dat kun je dus in de meditatie, kun je dat heel goed voor jezelf in kaart brengen. En daar is die orgaanstudie is daar heel erg belangrijk bij, in de zin dat je dus ongeveer weet waar je zijn moet. Maar laat dan het plaatje los. Daarom heb ik voor vijfdaagse die ervoor was, en toen is hier een anatomische pop ten tonele gevoerd. Dat heb ik met zeer gemengde gevoelens zien gebeuren. Maar Greet wou het graag, dus vooruit. Dan elk ding wat vorm aangenomen heeft, is heel mooi. Het is vorm, maar het is ook fixatie. Dus als je één keer de vorm kent, laat het dan los. En ga over tot het fijnere gebied. En dat kun je alleen maar ervaren. Dus je gaat daar naartoe en probeert stil te zijn. En de vorm die het heeft te vergeten. En alleen maar te ervaren wat het is. Dan krijg je een veel directe contact. En dat contact is zoveel meer werkzaam dat je in vrij korte tijd al die zones in je lichaam dus kunt doorlopen. En dan kun je ook voelen dat de energieën die daar werken allemaal verschillend zijn. En dat alleen de samenwerkende energieën, dat die eigenlijk universeel zijn. Daarom is de energiecirculatie, die is heel belangrijk. Die orgaan meditatie is ook belangrijk. Maar die moet je dus anders benaderen dan die energiecirculatie. Energiecirculatie is een krachtcirculatie. En die andere, dat is een, ja, is een veel verfijndere circulatie. In het bijzonder het geslachtsorgaan. Wees daar heel zorgvuldig. Je hebt meestal te maken met een orgaan wat misbruikt is. Op talloze manieren misbruikt is. Dat hebben jullie niet opzettelijk gedaan. Dat doet niemand opzettelijk, maar het is wel gebeurd. We zitten gewoon in een barbaarse cultuur. Dat is van de hottentotten wat we doen. alles wat daarmee te maken heeft, is onvoorstelbaar. He, wat er allemaal gebeurt in de, nou ja, laten we zeggen met de vrijerij. Dat is, en dat, daar komen toch kinderen van ook, he, van die vrijerij. Dus daar begint al een heleboel ellende eigenlijk. Behalve dat en de man en de vrouw zichzelf erg tekort doen. En dat komt omdat we bijna allemaal nog gevangen zijn in die primaire voorwaarden voor het bestaan van de schepping, namelijk dus zelfhandhaving en voortplanting, waar dan lustgevoelens aan vastzitten. Daarom zijn we daarin blijven hangen. Maar er gebeuren hele andere dingen. Als een man bij een vrouw komt en hij stort zaad, hè, dan is dat niet alleen zaad storten. Het is ook dat de man zijn energieën inbrengt in de vrouw. En dat is veel wezenlijker dan dat zaad. Daarom als een vrouw dus ja, verkering heeft met meerdere mannen tegelijk of achter elkaar, dat is een grote ravage die daar aangericht wordt. Omgekeerd, als een man dat te vaak doet, of door zelfbevrediging of door ja, heel veel vrouwen te hebben, hè, dan vernietigt hij ook door de herhaling. Het ligt anders dan bij de vrouw. De ravage bij de vrouw is veel en veel groter. Maar een man die zichzelf herhaalt, die doodt ook. Dus wees daar zorgvuldig mee. Ja, want wat daaruit voortkomt, hè, dat zijn kinderen waar God zij dank dus nog het, ja, de kosmische matrijs dan wel gered is, hè, maar een heleboel mogelijkheden worden al voor de geboorte ja, niet alleen beperkt, maar eigenlijk onmogelijk gemaakt. En dat is nu pas waar we het nu over hebben, dat is het vergankelijk gedeelte van je leven. Dat is dat kleine stukje van geboorte tot dood. Maar voor de grote reis van je bewustzijn is dit nog belangrijker. En het is natuurlijk ook zo, nog altijd, dat alles wat je in de vernieling hebt gebracht, zul je moeten in orde brengen. Maar dat kost tijd. En het kost energie. Maar het is niet anders. Dus je hebt een geweldig grote verantwoording, hoor. Met al deze zaken. We zijn natuurlijk allemaal in een positie dat we tegen deze ja, kosmische werkingen dat we daar tegenin gegaan zijn. Zoals verwende kinderen daarmee gesold en gesmeten hebben, kapot gemaakt. Dus wat doen we ermee? We zijn op het punt waar we zijn. Nou, wat natuurlijk mogelijk is, dat is wat ik nu gezegd heb, een poosje met je om te dragen. En te kijken wat er gebeurt. Dat verandering in jezelf teweeg brengt. Je kunt er niet direct voor gaan oefenen. Je kunt wel nadenkender worden bij je gedrag, bij je handeling. Dat zal het ook waarschijnlijk ook wel hebben. Je kunt het betreuren dat je het niet geweten hebt. Dat is zo. Maar treur niet te lang. Je moet verder. En je kunt natuurlijk van dit moment af, kun je daar voorzichtiger mee omgaan. Dus niet alleen op lekker en niet lekker afgaan. Even tot 10 tellen. Of liever tot 100. En dan nog eens kijken of het zo duidelijk is. Want die tijd die je doorbrengt in dat in die hoofd van de lusten, dat is echt een verloren tijd.
En wat doe je dan? Wat wordt er dan gedood?
Mogelijkheden van energievorming. En tenslotte is alles energie.
Ja, zoals in de Joodse traditie zeggen ze dan, bij veel zelfbevrediging zouden daar dan allemaal krachten uit, een soort golm eventueel, zou zich daaruit kunnen vormen.
Dat is een traditioneel beeld, ja. Ja. Maar vergeet het maar goed, als het voor jou wat zegt, dan...
Ja?
Oké. Want nou komen weer moeilijkheden, het is een taalmoeilijkheid. Maar als het voor jou duidelijk is, dan hou dat beeld. Ik zou zeggen veel mediteren. Dat helpt erg. Dan merk je dat al die dingen die je normaal zo van de kook brengen, die brengen je dan minder van de kook, omdat je veel een ander principe in jezelf levend maakt en daardoor dus op een andere manier op de wereld en de anderen reageert. Dus het is, versta me goed, het is geen kwestie van een soort van prediking van onthouding en zo, dat is het absoluut niet. Want daar geloof ik niet in. Dat is weer een act van de kleine wil en het heeft helemaal geen zin. Het is absoluut geen zin. Dus dat moet duidelijk zijn. Maar zorg dat die fijnere werkelijkheden, dat die dus binnen jouw registratie komen. En laat die ontwikkeling jouw leven ordent. He, begin niet te ordenen vanuit die kleine eigenwijze kwebbelaar die je bent. He, doe dat niet. Maak je gevoelig. En je ziet zelf hoe je geordend wordt. Want het model is er. In ieder van ons. Maar de mens heeft het grote voorrecht dat als die zich geordend heeft, dan kan die daarvan, nou, laat ik nou maar heel prozaïsch zeggen, kan die daarvan vertellen. Hij kan dat dus overdragen. Hij kan een aanduiding geven van die ordening. En daar zit dus dan vast dat je zorgvuldig moet zijn in het vehikel wat je daarvoor gebruikt, en dat is de taal. Alles zit aan elkaar vast. Dus wat kun je doen? Oefenen. Alle oefeningen zijn prima. Maar de oefeningen die heel essentieel zijn, is die je van Epi leert, die enkele die je van mij leert, die teruggaan op een heel oud weten, wat hieruit is voortgekomen, hè, en waar we mee werken kunnen. Maar je moet natuurlijk weten hoe je ermee werkt. En je moet alle bereiken moet je helemaal, maar dan ook helemaal uit je hoofd zetten. Want daar gaat het niet om. Het gaat om het beseffen, bewust worden hoe dat is. En in de mate waarin je bewust wordt, kun je er, zoals Epi dan graag wil zeggen, sturen, kun je dus. Maar ook dat sturen, wees daar zorgvuldig in en voorzichtig mee. Want heel gauw stuur je vanuit je kleine ik. En dat zou jammer zijn. Omdat je weer iets wil bereiken. Het is steeds een vermogen om te ontvangen en aan de hand van het ontvangene daarmee te werken. En door daarmee te werken, kun je meer ontvangen. He, dus als je het zo zou willen zeggen, naar het eind van je leven toe, zie je steeds meer wat er nog gebeuren moet. Dus het is net omgekeerd als in de wereld. He. In de wereld zeggen we, iemand die 65 is, die is afgeschreven, die moet in een bejaardenhuis uit met de kous. He. Het is juist omgekeerd. Als je bewust leeft, dan wordt steeds duidelijker hoeveel er nog te doen is. En ook hoeveel er nog mogelijk is. En hoeveel je nog in orde kunt brengen. Van alles wat je ongeweten verkeerd gedaan hebt. Dus mensen, dit is heerlijk. Hè? Een geweldige toekomst.